Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil u vanavond meenemen naar Romeinen 8. En dat in aansluiting op het onderwerp wat we in voorgaande maanden hier besproken hebben, namelijk dat van de uitverkiezing. En wel omdat Romeinen 8 daar ook over spreekt, althans woorden van dergelijke strekking hanteert. We zullen een gedeelte lezen uit Romeinen 8 en wel vanaf vers 24. Romeinen 8 vanaf vers 24. Waar staat: want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. En het zal u misschien opgevallen zijn dat inderdaad tot twee keer toe de uitdrukking tevoren verordineren gebruikt wordt, namelijk in vers 29 en in vers 30. En dat ook gesproken wordt over dat sommigen naar zijn voornemen geroepen zijn in vers 28. Dat is ook de reden waarom ik dit schriftgedeelte nog graag met u bespreken wil, omdat het aansluit bij het onderwerp wat we in het verleden ook al besproken hebben, namelijk dat van uitverkiezing en predestinatie. We zijn erop terechtgekomen aanvankelijk via de bespreking van Efeze 1, waar immers van beide dingen sprake is, zowel van uitverkiezing als predestinatie. En we hebben hopelijk daar begrepen, aan de hand van dat schriftgedeelte, dat deze termen weliswaar dikwijls door elkaar gebruikt worden, maar in de Bijbel stellen ze twee verschillende dingen voor die in elkaars verlengde liggen. Het een is namelijk uitverkiezing, en dat betekent letterlijk dat men gekozen wordt uit een bepaalde afkomst of oorsprong. En de term uitverkiezing heeft dan ook met het verleden van de gelovigen te maken. Terwijl tevoren verordineren, oftewel predestineren, wat hetzelfde is, niet spreekt over ons verleden, maar spreekt juist over onze toekomst. En de gedachte is dan ook dat deze twee begrippen in elkaars verlengde liggen. Want uitverkiezing spreekt over ons verleden en predestinatie of tevoren verordineren spreekt over onze toekomst. En die liggen natuurlijk in elkaars verlengde, want Efeze 1 zegt dan ook dat we uitverkoren zijn in hem en vervolgens gepredestineerd zijn, tevoren bestemd zijn om tot zoon te worden aangesteld, want dat is de uitdrukking dan in Efeze 1. Dat betekent dat God ons aan de ene kant getrokken heeft uit de duisternis van deze tegenwoordige wereld, uit de tegenwoordige boze eeuw, zoals het ook in Galaten 1 vers 4 heet. En hij heeft ons een andere bestemming gegeven. Hij heeft ons namelijk uit onze oorsprong gehaald. En daarmee heeft hij ons tegelijkertijd ook een andere bestemming gegeven. En dat zijn dus twee begrippen die weliswaar aan elkaar vastzitten, maar die toch over verschillende zaken spreken. Het een is een gekozen zijn uit, ergens vandaan dus, uit deze tegenwoordige wereld. En aan de andere kant is het dan zo dat degenen die daaruit gekozen zijn een andere bestemming hebben toegewezen gekregen. Een bestemming waarin wij onderweg zijn, namelijk die van de aanstelling tot zonen, zoals dat dan heet in Efeze 1, waar het overigens vertaald is met aanneming tot kinderen. Maar dat is overal zo in de Statenvertaling. Elke keer als dat er staat, aanneming tot kinderen, dienen wij te weten dat het betekent zoonstelling. Ik weet niet of ik dat in het verleden gezegd heb, maar anders zeg ik het nu er maar even bij. Die uitdrukking zoonstelling is niet de aanduiding, zoals sommigen denken, van een bepaalde bijbels of theologische waarheid. Dat is een misverstand. De term zelf namelijk, zoonstelling, vertaald met aanneming tot kinderen, is ontleend niet aan een bijbelse instelling of zo, maar het is ontleend aan een Joodse traditie, die van het bar mitzwa. Dat wil zeggen dat het in de Joodse traditie het kind, het mannelijk kind wel te verstaan, opgroeit tot de 12-jarige leeftijd. En als het 12 jaar is, wordt het officieel naar de wet, Joodse en dus godsdienstige wet, als volwassen beschouwd. Wordt het officieel als volwassen man, als zoon dus, aangesteld. En dat heet dan bar mitzwa en dat vertaalt men ongeveer als zoon van de wet, een wettige zoon, zoon in de zin van de godsdienstige wet. Het is niet een echt bijbelse instelling, ik ben het in het Oude Testament tenminste nooit echt tegengekomen. In het Nieuwe Testament vinden we het wel terug en dan wordt het zelfs toegepast op de Heer Jezus blijkbaar. En dat maakt het dan toch tot een min of meer bijbelse instelling. Want we vinden inderdaad in Lucas 2 dat de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd kennelijk voor het eerst officieel meegaat naar Jeruzalem om, zoals het de godsdienstige Joodse man betaamt, om daar de gezette hoogtijden des Heren te vieren, in dat geval het Pascha. En dat betekent dan dat het Hebreeuwse gebruik of Joodse gebruik van bar mitzwa inderdaad ook in de Bijbel wordt toegepast en daardoor min of meer ook erkend wordt. En het is dat gebruik dat in het Nieuwe Testament als voorbeeld, als type gebruikt wordt voor andere zaken, voor een aanstelling tot zoon op een heel ander gebied en op een heel ander niveau. Ik zeg dat er nu even nadrukkelijk bij, want er zijn er die denken dat het begrip zoonstelling of aanneming tot kinderen, zoals het dan vertaald is, de aanduiding is van één belangrijk theologisch of bijbels principe. En dat is niet waar, dat is het niet. Het is namelijk een Joodse traditie, die zoals elke Joodse traditie een typologische en dus ook profetische betekenis heeft. En het is dan bovendien nog een traditie die zoals alle Bijbelse typen ook niet één, maar zelfs meerdere toepassingen vindt. Net zoveel als je er maar hebben wil eigenlijk, denk ik wel eens. Dat is een beetje problematisch met de Bijbelse typologie, maar niettemin dienen we dat goed te weten. We vinden dikwijls niet één vervulling van een bepaald type, maar meerdere. Ik herinner mij dat we hier in het verleden Galaten 4 besproken hebben, dan neem ik dat maar even als voorbeeld, voor het gemak, hè. Dan vind je Ismaël en Isaac tegenover elkaar. Of Hagar en Sarah. Maakt niet uit, het is dezelfde tegenstelling, daar heb je het al. Maar die tegenstelling tussen Ismaël en Isaac wordt aan de ene kant in de Bijbel zelf toegepast op Israël onder het Oude Verbond en daarna op de gemeente van het Nieuwe Verbond, waarbij Ismaël een type is van het Joodse volk onder het Oude Verbond en waarbij Isaac een type is van de gemeente in onze dagen onder het Nieuwe Verbond. Het neemt echter niet weg dat het ook een toepassing heeft op nog toekomstige zaken, waarbij Ismaël een type is van het bekeerde Israël straks in de toekomst met een aards koninkrijk, terwijl Isaac dan een type is van de gemeente, het andere volk van God, met een hemels koninkrijk. En het grote verschil is, ik hoop dat u dat zo snel aan het begin van de avond op kunt pakken, het grote verschil tussen die beide toepassingen is dat in de eerste die ik noemde Ismaël een type is van Israël onder het Oude Verbond en Isaac een type van de gemeente onder het Nieuwe Verbond. Terwijl die andere toepassing die ik noemde is een toepassing van Ismaël op Israël onder het Nieuwe Verbond en Isaac als type van de gemeente eveneens onder het Nieuwe Verbond. Nou, als je het echt goed weten wil, dan draai het bandje maar terug, zeg ik altijd, schrijf het maar een keer op. Maar deze beide toepassingen die je geeft, zijn allebei volstrekt bijbels. De ene van Israël onder het Oude en de gemeente onder het Nieuwe is de toepassing die gegeven wordt in Galaten 4. Maar daarna wordt de andere toepassing gegeven in met name Hebreeën 12, waar de situatie van Sarah en Ismaël en daarmee ook van Sinaï wordt toegepast op aardse aangelegenheden en waarbij de situatie van Isaac en Sarah wordt toegepast op de gemeente, eveneens onder het nieuwe verband, maar dan in verband met hemelse aangelegenheden. Dan heb ik al twee toepassingen van één en hetzelfde principe. Eén en dezelfde beeld uit het Oude Testament. Ik kan er nog een andere noemen, die is nog veel moeilijker. Jawel, maar die gaat langs dezelfde lijn. Dat is die van bijvoorbeeld de tabernakel. Daarin kennen we twee vertrekken. De een is tweemaal zo groot als de andere. We hebben daar namelijk het heilige en het heilige der heiligen. En het aardige is dat er in ieder geval staat dat het heilige der heiligen een type is van de hemelse dingen, waarbij dan dus het heilige een type is van aardse dingen. Staat in Hebreeën. Staat letterlijk in Hebreeën. Ik zoek het niet op, want dan verdwaal ik. Hè? Dan kom ik op een ander onderwerp. Maar er staat dus dat het heilige der heiligen, het binnenste heiligdom dus, een type is van hemelse dingen, en eigenlijk van de hemel zelf, waarbij het heilige dan een type is van aardse dingen. Maar in diezelfde Hebreeënbrief staat ook dat het heilige, het eerste vertrek dus, een beeld is van het oude verbond. En het heilige der heiligen een beeld is van het nieuwe verbond. En nog een andere toepassing is deze, dat het heilige een type is van het nieuwe verbond straks in zijn aardse toepassing. Jawel. En het heilige der heiligen beeld is van het nieuwe verbond in zijn hemelse toepassing op de gemeente. En het staat allemaal in de Bijbel. Allemaal verschillende toepassingen van één en hetzelfde principe. Nou, andersom vind je nog veel meer in de Bijbel terug, dat namelijk een heleboel verschillende typen allemaal dezelfde betekenis hebben. Daar begin ik niet eens aan, want daar is geen eind aan als ik daar voorbeelden van moet geven. Al die verschillende typen die allemaal één en dezelfde toepassing hebben. Maar andersom is het ook zo, één type dat verschillende toepassingen kent. Wel nu, terug naar ons onderwerp, dat Joodse bar mitzwa, dat aanstellen van het kind 12-jarige leeftijd tot zoon, kent in het Nieuwe Testament twee toepassingen. De ene is die waarbij het kind, Galaten 4 is dit ook, waarbij het kind een type is van Israël onder de wet. En als de tijd van de vader tevoren gesteld is aangebroken, staat er allemaal letterlijk zo, dan wordt het kind tot zoon aangesteld. En de zoon is dan een type van de gelovigen, niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. En in die zin worden wij geacht zonen te zijn. Wij gelovigen zijn zonen in relatie tot degene die onder de wet leefden vroeger, want die werden beschouwd als kinderen en zelfs als slaven, staat er ook nog bij. Dat neemt echter niet weg dat er nog een andere toepassing is van hetzelfde principe. En die is voor ons eigenlijk nog wat belangrijker. Dat is dat wij als gelovigen nu kinderen God zijn. En in de toekomst, namelijk bij de opname van de gemeente of daaromtrent, worden wij als zonen officieel aangesteld. Nou, dit moet u wel goed weten, het verschil. In Galaten 4 bijvoorbeeld, ik noem alleen maar bijvoorbeeld nu, er zijn nog meer schriftplaatsen, maar in Galaten 4 is het kind een type van Israël onder de wet. Het volk Gods moet ik eigenlijk zeggen onder de wet. En de zoon is een type van het volk Gods onder de genade. In de praktijk is dat de gemeente. Maar er is een andere toepassing waarbij de gemeente van vandaag niet zoon maar kind is en tot zoon zal worden aangesteld straks bij de opname van de gemeente. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Ik ga er nou vanavond niet verder op in. Dat hoef ik ook niet te doen, want ik heb er zondag uitgebreid over gesproken. Daar heb ik zelfs banden van bij me. Twee of drie maar hoor. Dus, maar goed. Maar dat is altijd verkrijgbaar dan. Daar hoef ik dus nou niet verder op in te gaan. Maar waar het om gaat is dat we hier in Romeinen 8 inderdaad in dit onderwerp terechtkomen. Dus dat heb ik niet met opzet gedaan trouwens. Maar het is wel zo, omdat daar in Romeinen 8 inderdaad wordt gezegd dat wij als gelovigen verwachten de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. En dat is precies het laatste vers voor het gedeelte wat we gelezen hebben, namelijk vers 23. Daar staat dat. Daar staat niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes zijn, wij ook zelven, zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Daar zien wij als gelovigen naar uit, dat wij als zoon of tot zoon worden aangesteld en wel op de tijd van de Vader tevoren gesteld. En ik moest er wel even uitgebreid op ingaan, opdat u niet zou zeggen, maar in Galaten staat toch dat wij zonen zijn. Ja, dat staat er wel, maar in relatie tot de kinderen levend onder het oude verbond. Maar hier gaat het over iets anders. Het is een andere toepassing van datzelfde bar mitzwa, van dezelfde zoonstelling. Hier wordt het toegepast niet op Israël en de gemeente, maar hier wordt het toegepast op de gemeente. Nu nog levend in dit oude lichaam. En de gelovigen worden daarbij beschouwd als kinderen Gods. Er staat hier ook uitdrukkelijk dat wij kinderen Gods zijn, een paar versen eerder. Namelijk in elk geval letterlijk in vers 16 en 17 van Romeinen 8. Het is daar zelfs goed vertaald. Kinderen zijn wij, maar de bedoeling is dat we in de toekomst tot zonen zullen worden aangesteld. En dat is dus een heel ander beeld, andere toepassing van dit beeld dan dat we vinden in Galaten 4 of daaromtrent. Deze toepassing komt overeen met die van Efeze 1. Waarin er staat, we zijn uitverkoren hem van voor de nederwerping der wereld. En vervolgens zijn we in hem tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. En dat is onze toekomst. En daar spreekt hier Romeinen 8 ook over. Daarheen zijn wij onderweg. Wij groeien langzamerhand op, maar hoe dan ook, we worden pas als zoon aangesteld, staat hier bij de verlossing van ons lichaam. En dat is niet onze dood overigens, maar dat is wanneer wij een ander lichaam ontvangen. Dat wil zeggen een uiteindelijk verheerlijk lichaam ontvangen. En dat is uiteraard bij de opname van de gemeente. En ook wanneer wij dus geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Daar worden wij tot zonen officieel aangesteld. En dat betekent dat we dan officieel de erfenis volledig in bezit nemen. En u weet, Efeze 1 zegt dat wij nu de geest hebben ontvangen die het onderpand is voor onze toekomende erfenis. Voorschot als het ware daarop. Zo'n groot voorschot dat we overigens helemaal niks tekort komen. Dus u hebt ook niks te klagen. Maar het is een voorschot. En pas in de toekomst, bij de verlossing van ons lichaam, zullen wij als gelovigen van deze bedeling officieel die erfenis in ontvangst nemen, zoals het heet. Oftewel, we zullen een verheerlijk lichaam ontvangen. Ofwel, we worden aangesteld als zoon. Oftewel, we worden met Christus verheerlijkt. En er zijn nog een paar uitdrukkingen voor die ik u dan vanavond maar zal besparen. Hoe dan ook, de gedachtegang hier van Romeinen 8 is, aan de ene kant, terugkijkend op de voorgaande hoofdstukken, dat wij zijn volmaakt gesteld in Christus. Dat is niks nieuws, het is wel een wonder hoor, daar gaat het niet om, maar het is niks nieuws, voor ons in ieder geval niet, omdat het een waarheid is die feitelijk in alle Nieuwtestamentische brieven naar voren wordt gebracht. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus Christus volmaakt gesteld is door God zelf, dat de Heer Jezus Christus bovendien zelf tot zoon gesteld is. Jawel, tot koning gezalfd en hoe het allemaal maar heten mag. Maar in ieder geval, hij is verheerlijkt en zit aan de rechterhand Gods. Dat is het onderwerp, met name dan van de Hebreeënbrief, maar het wordt hier in Romeinen 8 trouwens ook nog genoemd. Een paar versen verder, namelijk in vers 34. En de zaak is dat voor zover wij behouden zijn, wij dat zijn omdat wij verbonden zijn met deze levende, opgewekte, verheerlijkte Christus. God ziet ons in Christus. Ik zeg altijd maar zo, God ziet ons of niet omdat wij in duisternis zijn, omdat we ongelovigen zijn. En dan heeft hij ons losgelaten, dat is Romeinen 1. Daar staat dat, dat God de mens, de wereld als zodanig, de mensheid heeft losgelaten. Hij ziet ons dus of niet, of hij ziet ons in Christus. Maar wat God dan ziet, is Christus. Dat is ook de reden waarom uitgebreid geleerd wordt in het Nieuwe Testament, dat Christus onze middelaar niet alleen was, maar ook is en ook altijd blijft. Kortom, dat hij is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is degene die verantwoordelijk is voor ons en die onze zaken vertegenwoordigt bij God. Zodat voor zover wij met God spreken, wij dat doen via de Heer Jezus Christus. En we kunnen dus door hem met vrijmoedigheid ingaan. We kunnen door hem gaan tot de Vader. Maar God spreekt ook met ons, alsof hij spreekt met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Onze relatie met God wordt gevormd door onze Heiland zelf. Hij is onze middelaar, hij blijft dat ook. God ziet ons in Christus, hij heeft ons vereenzelvigd met Christus. We zijn met hem, Romeinen 6, we zijn met hem één plant geworden in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijn de begrafenis en in de gelijkmaking zijn de opstanding. En om dan maar even verder te lezen in de Hebreeënbrief of in de Efezebrief en in de gelijkmaking zijn er hemelvaart. Want God heeft ons met hem opgewekt, staat daar, Efeze 1 en 2. God heeft ons met hem opgewekt en heeft ons met hem gezet in de hemel. Dat betekent inderdaad dat wat wij ontvangen hebben, hebben wij ontvangen in Christus. En aangezien in Christus al de volheid der Godheid woont, Colossens 1, vers 15 bijvoorbeeld. Hè? Aangezien in hem al de volheid der Godheid woont, is het dus ook zo dat wij in Christus volmaakt gesteld zijn. Het is eigenlijk zo, maar ik kan het moeilijk in een paar woorden zeggen, dat is wat lastig. Maar het is eigenlijk zo dat van Christus gezegd wordt dat hij het beeld Gods is. En dat hij het lichaam van God is. God openbaart zich in zijn Zoon, die feitelijk zijn lichaam, zijn uiterlijke verschijning is. Dat is moeilijk uit te leggen in een paar woorden, maar het is wel een Bijbelse gedachte. Christus is namelijk het beeld Gods, de veruiterlijking van zijn wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid uit Hebreeën 1 vers 3. Kortom, hij is het lichaam van God. En vervolgens is het zo dat wij als gemeente het lichaam zijn van Christus. Jawel. En dat betekent inderdaad dat de volheid der Godheid woont in Christus. Maar omdat wij het lichaam van Christus zijn, woont de volheid der Godheid via Christus ook in ons. En dat is ook wat de Colossensebrief zegt, dat is dan inmiddels Colossense 2, waar staat: want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, want hij is het lichaam van God. En dan staat er meteen achter: en gij zijt, niet moet worden, of zult worden, en gij zijt in hem volmaakt. Wel, God ziet ons in hem, en God ziet ons dus volmaakt gesteld in Christus. En dat is wat hier in Romeinen 8 naar voren gebracht wordt, is eigenlijk de hoogste geestelijke waarde die je denken kunt. Het is ook eigenlijk de climax van deze brief, waarin gezegd wordt dat wij inderdaad volmaakt gesteld zijn in Christus. Daarna wordt in het laatste deel, wat we niet gelezen hebben, van Romeinen 8 de vraag gesteld hoe het eigenlijk mogelijk is, of hoe het eventueel zou kunnen, dat wij worden gescheiden van God. En het antwoord komt op vele manieren, worden vele antwoorden gegeven, maar het antwoord is altijd: dat kan niet. En het eindigt dan ook in de laatste verse van Romeinen 8, vers 38 en 39, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen. Het zal niet alleen niet gebeuren, het zal zelfs niet kunnen gebeuren. Dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, die onze Heer is. Onze Heer. En dat is de gedachte. Dat betekent dat onze uitverkiezing, maar ook onze predestinatie vast ligt in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is ook waarom wij altijd zeggen dat we niet alleen maar een boodschap hebben die de filosofie of een bepaalde opvatting of leerstellingen prediken, maar dat wij prediken Christus. Dat is maar één. Degene die leed en stierf vanuit de dood opstond en verheerlijkt is aan de rechterhand Gods. En in hem leven wij. In hem zijn wij gestorven. Als zondaren hebben wij de zonde afgelegd. In hem zijn we opgewekt en hebben we een nieuw leven ontvangen. Met hem en in hem zijn we dus wedergeboren tot levende hoop. Door de opstanding van Christus, zegt Petrus in 1 Petrus 1 vers 3. En in hem en met hem zijn we inderdaad niet alleen opgewekt met hem, maar zelfs met hem gezet in de hemel. In die zin dat we hemelsburgerschap hebben ontvangen, Filippenzen 2. Ofwel dat wij opgeschreven zijn in het Jeruzalem, daarboven is een hemels Jeruzalem enzovoorts, zoals het staat in Hebreeën 12. Dat is de gedachte. En deze dingen zijn dus niet twijfelachtig. Wij hoeven niet ons best te doen om ze te bereiken of in stand te houden. Integendeel, als we al ons best zouden moeten doen, ergens voor, dan zou het moeten zijn om uit deze waarheid, waarheden, te leven. Dat is iets wat we ongetwijfeld leren moeten, dat lijkt me wel duidelijk. Maar het is niet zo dat we deze dingen tot stand brengen, integendeel. Ze zijn tot stand gebracht in de Heer Jezus Christus. Wij dienen ze te leren en te aanvaarden, wij dienen ze te leren kennen. Niet met het hoofd, maar met het hart bedoel ik. Kortom, het dient deel van ons wezen te worden, wij dienen eruit te leven. Die volle verzekerdheid des geloofs. Zo laat ons daartoe gaan, zegt de Hebreeënbrief, in volle verzekerdheid des geloofs enzovoorts. Hè. Wij weten die dingen zeker, wij geloven ze omdat God ze gezegd heeft en we leven er in de praktijk van ons leven uit. Uit deze waarheid dat niets ons zal kunnen scheiden van Christus. En bedenk daarbij dat ons behoud slechts tot stand gekomen is door onze verbinding met Christus. Ik heb het al eens vaker gezegd, ik herhaal het dan deze keer nog maar eens. Het evangelie is niet de boodschap die slechts leert dat wij een schuld hadden die betaald moest worden, of dat er een straf was die wij moesten ondergaan, maar iemand anders heeft hem voor ons ondergaan. Dat is wel zo, maar dat is niet het hart van de boodschap. Het hart van de Bijbelse boodschap is dat zoals wij vroeger deel uitmaakten van Adam en zijn mensheid, en allen die in Adam zijn of waren, zoals wij vroeger daaraan deel hadden en dus ten dode waren opgeschreven, tot stof zouden wederkeren, zo maken wij nu deel uit van een andere mensheid, waarvan niet Adam het hoofd is, maar waarvan de laatste, de tweede Adam, het hoofd is. En zoals de natuurlijke mens in Adam sterft, zo is de wedergeboren mens in Christus levend gemaakt. Dat is de gedachte en die wordt een paar hoofdstukken hiervoor uitvoerig uiteengezet in 7 punten zelfs in Romeinen 5. Want daar staat het allemaal, Romeinen 5 vanaf vers 12. Er worden 7 vergelijkingen gemaakt tussen Adam en Christus. 7 punten van overeenkomst of 7 punten van verschil, dat doet er nou niet toe, maar het gaat om een vergelijking. Dus aan de ene kant het tegenstelling, aan de andere kant overeenkomst. Want gelijk ze alle in Adam sterven, zo zullen allen die in Christus zijn uiteraard, levend gemaakt worden. En dat is het verhaal. Wij maken deel uit van Christus. Zoals we van nature deel uitmaakten van Adam. En zoals van nature wij behept zijn met sterfelijk en zondig leven, omdat het het leven van Adam is, zo zijn we door wedergeboorte, hebben we door wedergeboorte deel gekregen, of eigenlijk moet ik zeggen door geloof deel gekregen, aan het leven, het rechtvaardige, volmaakte leven van Christus. Dat is het evangelie. Als we één waren met Adam, zo zijn we nu één met Christus. En zoals we ooit oude schepping waren, zo zijn we nu nieuwe schepping in Christus. Het een is vergankelijk, het gaat voorbij. En het andere is onvergankelijk, onverwelkelijk, onverderfelijk. En hoe het maar heten mag, hè? Zoals de apostel Petrus dat uitdrukt. En dat is waar Romeinen 8 over spreekt. Waarna de gelovige inderdaad zou kunnen zeggen, maar dat zien wij niet, enzovoorts. Dat zegt Hebreeën 2 ook, hè? Dat zien wij allemaal nog niet. Nee, maar dat doet er niks aan af. Het is wel waar. En of wij het zien of niet, heeft er verder niks mee te maken. Er zijn talloze dingen ook in de oude schepping die we niet zien, maar die we wel geloven. Die worden ons wijsgemaakt, die leren we op school van mijn pad of zo. Dat zien we niet, maar we geloven het zo wel en het werkt in de praktijk ook. Dikwijls. Ook niet altijd, maar vooruit. Hè? Maar zo is het met deze dingen zeker. Wij zien het niet, maar het neemt niet weg dat het wel zo is. En bovendien krijgen we dan de Bijbelse toelichting dat onzienlijke dingen per definitie eeuwig zijn, per definitie geestelijk zijn, en dat ze te maken hebben met onvergankelijke dingen die van God zelf zijn uitgegaan. Dat we ze niet zien, wel, dat is niks om ons ongerust over te maken. Het is maar goed dat we die, op die geestelijke onvergankelijke dingen geen rechtstreekse grip hebben, want ik denk altijd dat als we er wel grip op zouden hebben, het wel zouden kunnen zien en tasten, dat we het zouden verzieken ook nog. Goed. Dat kan dus niet. En net zo min als we wat kunnen doen om behouden te worden, net zo min kunnen we ook iets doen om dat behoud te verliezen. Wij worden gerechtvaardigd uit geloof, eens en voor altijd. Het leven wat wij in Christus hebben ontvangen is onvergankelijk leven. Dat verdwijnt niet meer. Het is eenmalig. Dat wordt vele malen herhaald in de schrift. Maar wat hier in Romeinen 8 naar voren gebracht wordt, is dat niettemin wij in hopen zijn zalig geworden. Ondanks dat wij in principe alles ontvangen hebben, is het toch zo dat we het nog niet zien. En voor zover wij denken dat we wat tekort komen, komt dat niet omdat we echt wat tekort komen, maar komt dat omdat we aan de andere kant toch nog behept zijn met ons oude lichaam en met onze natuurlijke mens. En dus met het denken ook van de natuurlijke mens, de gevoelens ook van de natuurlijke mens, et cetera. Dat zijn allemaal dingen die vastzitten aan ons oude lichaam. Daar kunnen we niks aan doen ook. Niet rechtstreeks althans. Maar het wil niet zeggen dat we daardoor aan geestelijke zegeningen tekortkomen. Integendeel. Efeze 1 is duidelijk genoeg en zegt dat wij gezegend zijn in de hemel in Christus met elke geestelijke zegening. Niet we hebben er één of twee of een paar en de andere moeten we maar zien dat we dat mee doen. Of we hebben een beetje ontvangen en als we goed ons best doen krijgen we de rest ook nog eens. Dat is niet de Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is dat we die dingen ontvangen hebben, maar dat wij doordat we nog in het lichaam en dus in het zondige lichaam zelfs zijn, wij tekortschieten in het waarnemen daarvan, in het ons eigen maken daarvan. Omdat we geneigd zijn inderdaad ook te luisteren naar onze natuurlijke mensen, onze natuurlijke verlangens, die overigens lang niet altijd meteen als zonde beschouwd moeten worden, maar die ons wel degelijk in de weg staan. Het is nou eenmaal zo dat de dingen die wij zien en voelen, dat die ons zeer sterk beïnvloeden, sterker dan gewoon Bijbelse mededelingen, zal ik maar zeggen. Dat is nou eenmaal zo. Dat staat ons dan in de weg. Maar dat ligt aan die oude mens. Maar van God uit gezien is het zo dat God ons ziet in Christus volmaakt. En die zegt, gij zijt gestorven. Colossenzen 3 bijvoorbeeld. Gij zijt gestorven. En voor zover gij leeft, want dat kan ook nog, hè. Want we hebben daarnaast ander leven ontvangen. En uw leven, staat er dan, is met Christus verborgen in God. En daar dienen we uit te leren leven. En dat is ook het doel van elke vorm van bijbelstudie, van elke prediking, ook van het gewone lezen in de schrift. Het doel daarvan is dat we bepaald worden met onze gedachten bij dingen die we niet zien, maar die nochtans ons deel zijn geworden. En daar gaat het maar om. En zelfs dingen als brood en beker die we soms in ons midden hebben, die wijzen inderdaad op degene die werkelijk leeft en die ons het leven geeft en gegeven heeft, namelijk de Heer Jezus Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die brood en wijn voortbracht, kortom, die leven voortbracht. En de Heer stelt het in het midden en zegt, doe dit op mijn gedachtenis. En we denken daarbij inderdaad niet aan een dode, uiteraard, maar aan een levende. Het is een maaltijd, het gaat om leven, het is zelfs feest. Dat is waar het om gaat. Dat onze gedachten op een of andere wijze bepaald worden, hoe dan ook, bij die dingen die God in Christus voor eeuwig tot stand gebracht heeft. Daar dienen we uit te leven. En dat is wat deze Romeinenbrief ook naar voren brengt. En met name dan ook Romeinen 8. Want, zoals ik al zei, het is de climax van de brief. Aan de ene kant wordt in dit gedeelte wat we lazen, eigenlijk al vanaf vers 18, wordt uiteengezet dat wij in hopen zijn zalig geworden. Dat wil zeggen, wij verwachten nog wat voor de toekomst. Wat wij verwachten namelijk, is onze officiële zoonstelling, aanstelling als zoon, en in de praktijk betekent dat, dat wij zullen geopenbaard worden in heerlijkheid met Christus. En woorden van gelijke strekking vinden we niet alleen ook in 1 Johannes 3, maar we vinden ze ook hier gewoon in Romeinen 8. Want daar staat bijvoorbeeld in vers 18, ik zeg het heel snel nu, hè. Je kan nog sneller, ja. Dus in Romeinen 8 vers 18 staat dat er heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. Dat wil zeggen, dan wordt het ook zichtbaar. En manifest, dan kan het gezien worden. Dat gebeurt in de toekomst. En in vers 19 staat dat het schepsel wacht met opgestoken hoofden op de openbaring der zonen Gods. Het is verkeerd vertaald, daar staat kinderen. Maar het is echt verkeerd vertaald. Er moet daar, in dat vers, zonen staan. Net als in vers 15 trouwens, hè. Zonen, wacht op de openbaring der zonen Gods. Wat er dus zal gebeuren, is dat wij als zonen Gods geopenbaard zullen worden in de toekomst. En dat betekent weer dat het gaat om dingen die nu verborgen zijn en in de toekomst geopenbaard zullen worden. Officiële aangelegenheid dus. En daarna wordt er gesproken in vers 21, waar ook gesproken wordt over de heerlijkheid der kinderen Gods. De vertaling is daar goed, al maakt het nu in vers 21 niet eens wat uit. Want de heerlijkheid der kinderen Gods die daar genoemd wordt, is de heerlijkheid die de kinderen Gods van nu zullen ontvangen, wanneer zij tot zonen aangesteld worden na de opname van de gemeente. En of er dus kinderen staat of zonen, maakt in de praktijk voor het vers helemaal niks meer uit. Nee, maakt geen verschil. Nou, dan staat er, en bovendien staat er dan in vers 23 nog, dat wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onze lichaams. Dat had net zo goed kunnen staan ter gelegenheid van, want het gaat erom dat wanneer wij dit lichaam afleggen en ons definitieve verheerlijkte lichaam ontvangen, dat is uiteindelijk bij de opname van de gemeente, dan zullen wij inderdaad tot zonen worden aangesteld en daartoe zijn wij geroepen. Uitverkoren mag ik niet zeggen, want zo zegt de schrift het niet, maar ik mag wel zeggen, daartoe zijn wij gepredestineerd, tevoren verordineerd. Ja. Want wij zijn, ondanks alles wat wij al ontvangen hebben, beter nog, ondanks dat wij alles al ontvangen hebben, zijn wij in hopen zalig geworden. En de hoop is niet zozeer dat we dingen zullen ontvangen in de toekomst, maar de hoop is eigenlijk dat wij dit aardse vergankelijke zullen afleggen en dan geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Daar gaat het om. En dat die dingen die wij nu al hebben, inderdaad zichtbaar gemaakt worden. Daar komt het ongeveer op neer. Dus ik moet zeggen dat het lastig is om het goed naar voren te brengen. Maar ik probeer vooral te vermijden dat u gaat denken dat we nog ergens aan zouden moeten werken. Want dat is niet het geval. Overigens beweer ik daarmee niet dat wij niet geopenbaard zouden worden voor de rechterstoel van Christus om daar inderdaad beloning te ontvangen voor datgene wat door het lichaam geschied is, maar het gaat er dan toch om dat we beloning ontvangen voor datgene wat God zelf door Christus door ons heeft kunnen doen. En dan blijf ik er dus bij dat het niet erom gaat dat wij zelf iets tot stand brengen, want onze zegeningen liggen vast in Christus. En we dienen slechts daaruit te leven. Dat is de belangrijke Bijbelse waarheid. Maar zichtbaar, ofwel geopenbaard, worden deze dingen pas in de toekomst. Johannes die legt het wat uitgebreider uit. Johannes is de man die heel abstracte dingen toch redelijk duidelijk kan uitleggen. Die zegt namelijk, de wereld kent ons niet. Waarom niet? Ja, omdat ze hem niet kennen, omdat ze de Heer niet kennen. Jawel, zo zit dat. En als men Christus niet kent, dan kan men christenen ook niet kennen. En sterker nog, als men de Heer niet erkent, zullen gelovigen christenen dus ook niet erkend worden. En we blijven dus verborgen. Want zoals Christus verborgen is voor de wereld, sterker nog, zoals Christus zich verborgen heeft voor de wereld, zo zijn wij met hem verborgen. En weet u nog, ik heb net gezegd, waar is het verborgen? Waar is hij verborgen? Bij God, hè? In God, volgens Colossense 3. Zo is dat. Dat blijft dus zo. Maar zo goed als Christus zichtbaar gemaakt zal worden en geopenbaard zal worden in heerlijkheid, ook aan de wereld, zo zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is wat Johannes, beter nog 1 Johannes 3, ook uitgebreid zegt. Nou, uitgebreid, maar in ieder geval vind ik erg duidelijk zegt. 1 Johannes 3. Waar staat in vanaf vers 2 dan maar. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Dat is geen uitzondering. Als men gelovig is, is men kind van God. Niet zo, maar kind. Nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. En het woord openbaren daar heeft de betekenis van zichtbaar maken. Verschijnen eigenlijk. En verschijnen betekent zichtbaar maken. Als iets verschijnt, betekent dat er licht op schijnt. En dan wordt het dus zichtbaar, hè? Dan verschijnt het. Dan gaat ineens het licht aan dus. Het is nog niet verschenen. Kan nog niet gezien worden. Wat wij zijn zullen. Maar dat wil niet zeggen dat niet bekendgemaakt is wat wij zijn zullen. Want er is wel degelijk bekendgemaakt wat wij zijn zullen. Nou, heel gemakkelijk. Als wij nu kinderen zijn, wat zullen wij dan zijn? Zonen, makkelijk genoeg. Vloeit al uit deze tekst, uit deze formulering voort. Staat er niet, expliciet. Maar het is makkelijk genoeg natuurlijk. En bovendien, in Romeinen 8 staat in Efeze 1, om de andere schriftplaatsen dan maar buiten beschouwing te laten. Hè? We zijn kinderen en dus zullen we zonen zijn. Dat is ook bekendgemaakt. Romeinen 8, hè? We zijn tevoren verordineerd om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Hebben we dat straks gelezen, dus dat kan niet missen. Of we zijn gepredestineerd tot aanstelling als zonen. Efeze 1, zei het letterlijk. En hier staat, het is nog niet verschenen. Het is wel bekendgemaakt wat we zijn zullen, maar het kan niet gezien worden nu nog. Wat we zijn zullen. Er staat, hè? Het is nog niet verschenen wat we zijn zullen. Maar wij weten, want we weten wel degelijk wat, hè? Wij weten dat als hij zal verschenen zijn, als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien. Dan verschijnt hij dus en dan kun je het zien. Dat betekent die uitdrukking immers. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En dan vraag ik altijd, en wat is hij dan? We zullen hem zien gelijk hij niet zal zijn. Wij zullen hem zien niet zoals hij zal zijn. We zullen hem zien in de toekomst zoals hij nu al is. Nou, wat is hij? Gewoon de zoon. De zoon. Hij is de zoon. Hij is tot zoon aangesteld. Hij is de zoon van God. Over die zoon staan die teksten in de Bijbel. Van dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Kortom, hij is het beeld Gods. Christus die het beeld Gods is. Hè? Of in hem, het is vaders, vaders welbehagen geweest, Colossens 1. Dat in hem, in de zoon dus, al de volheid wonen zou. Enzovoorts. Hè. Kortom, de zoon, dat is hij nu. Maar pas in de toekomst zal hij als de zoon verschijnen. En als dat gebeurt, zullen wij met hem verschijnen. En we zullen dan ook hem gelijk zijn. Zonen. Dus, en mede-erfgenamen. Waarmee dus duidelijk gezegd wordt, nu zijn we kinderen, maar in de toekomst zijn wij zonen. Dat betekent trouwens tegelijkertijd dat Christus natuurlijk niet in de toekomst tot zoon wordt aangesteld. Hij is al tot zoon aangesteld. Kan trouwens niet anders, je zet geen kinderen op een troon. Nee. Het is zelfs bij de Nederlandse wet zo, als het kind op de troon komt, is het vanaf dat moment officieel meteen volwassen. Dat hoort ook zo. Dat is de Nederlandse wet ook zo. Ja. met betrekking tot het koningshuis en zo. Hè? Nou, daar zullen we het verder niet over hebben. Waar het maar om gaat is dat Christus tot zoon werd aangesteld ter gelegenheid van zijn verheerlijking, zijn opstanding uit de dood enzovoorts. En werd gegeven alle macht in hemel en op aarde en is gezeten op de uiterste, de allerhoogste troon in het binnenste heiligdom aan de rechterhand Gods, of hoe het verder nog maar heten mag. En wij zullen daarin delen in de toekomst, dat is alleen een kwestie van tijd. Want het gebeurt op de tijd van de Vader tevoren bestemd. En zoals het kind op 12-jarige leeftijd, dus op een vaste tijd, tot zoon wordt aangesteld, zo wordt ook de gemeente op de vaste tijd, daartoe bestemde datum zeg ik altijd maar, tot zoon aangesteld en zal vervolgens ook met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Daar zien we naar uit. En dus zijn wij in hopen zalig geworden. Wij hopen daarop, in de zin van, wij verwachten dat met lijdzaamheid. Dat staat allemaal letterlijk in Romeinen 8. Hè? We zijn in hopen zalig geworden. Wel, dat wat wij hopen, wordt nog niet gezien. Uiteraard niet. Waarbij je moet bedenken dat hoop in de Bijbel, en dus in het Nederlands van 350 jaar geleden, ongeveer, dat woord hoop betekent niet van, we hopen maar, we zijn niet helemaal zeker, maar mocht het komen staan te gebeuren, want dat is de uitdrukking, toch? Of zijn Scheveningers in de zaal? Nou ja, maar het is niet een onzekerheid. Hopen is een toekomstverwachting van zekere dingen. We weten zeker dat het gaat gebeuren. Dat is Bijbelse hoop. Zekerheid. Hoop en blijdschap horen trouwens ook bij elkaar. En het kan alleen als die hoop een zekere hoop is. Een zekere, vaststaande toekomstverwachtingen. Het is dan misschien zo dat we niet weten wanneer het zal gebeuren, maar we weten zeker dat het zal gebeuren en daar gaat het maar om. De rest is ook veel minder belangrijk natuurlijk. Hè? En dus dat staat er dan ook. Er staat, ja, we zijn een hopen zalig geworden. Dat betekent per definitie dat we het niet zien. Want als we het nou al zouden zien, dan was er geen hoop meer. Moet u toch niet aan denken, dan is er geen hoop meer. In deze wereld, in deze zienlijke wereld, kun je zonder hoop niet leven. En dat komt omdat deze wereld verre van volmaakt is. Je kunt er alleen in leven, en sterker nog, je kunt eigenlijk alleen overleven, iets moeilijker, maar je kunt eigenlijk alleen overleven als je een toekomstverwachting hebt, hoop hebt voor de toekomst. En het is bijna belachelijk om, bijna belachelijk om te zien hoezeer de mens zich in allerlei bochten wringt om maar ergens op te hopen ofwel in te geloven. Want dat is gewoon hetzelfde, hè? Velen geloven in zichzelf, anderen geloven in de mensheid, moet je nagaan. Anderen geloven in overleg, hè? Ja. Tussen de volkeren, weet je wel, denken dat je daarmee een oorlog kunt voorkomen. Wat een dwaasheid, hè. Hebben we op school weet ik hoeveel jaar geschiedenis geleerd en weten dat nou nog niet. En ze geloven dus in overleg en dat soort dingen meer. Wat een onzin, hè. Maar waar zal niet in geloven? Dus geloven in de goedheid van de mens, hè. En dat soort zaken meer. Nou, daar moet je allemaal niet op vertrouwen. Daar kun je geen verwachting van hebben. Dat hoeft ook helemaal niet. Wij hebben een betere hoop, zegt de Hebreeënbrief. In een ander verband overigens. Maar niettemin klopt het wel. We hebben een betere hoop, want wij hebben een hoop op een onvergankelijk koninkrijk, een onvergankelijke troon. Onbewegelijk koninkrijk heet het daar trouwens. In Hebreeën 12 is het geloof ik nog. Nou, hoe dat ook zij, in deze wereld kan men zonder hoop niet leven. Dat komt omdat deze wereld onderworpen is aan de tijd. He, vliegt als het ware niet met een noodgang door de ruimte, want dat is maar een raar verhaal, maar vliegt wel met een verschrikkelijke snelheid door de tijd heen. Zo te zien gaat het steeds sneller, maar dat even terzijde. En maar de vraag is waar naartoe? Je moet weten waar naartoe. Je moet hoop hebben voor een eindbestemming enzovoorts. En zonder dat kun je inderdaad in deze bewegelijke wereld niet leven. En als je geen hoop meer hebt, nou ja, dan heeft het leven ook inderdaad niks meer te bieden. Dan kun je nog een poosje bestaan of vegeteren of hoe het heten mag, maar zonder hoop valt niet te leven. En daarom is het ook zo dat wij die inderdaad naar de oude mens in deze wereld leven, hoop hebben. Dat is maar goed ook. Hebben we iets om naar uit te zien en dat is het wat de wereld overwint. Geloof en hoop, ja, dat is wat de wereld overwint, zei Johannes in zijn eerste brief. Geloof en hoop, dat zijn de blijvende dingen. Ons leven lang hier op aarde. In de hemel ligt het anders. Geloof blijft daar natuurlijk zeker. Hoop niet, want die is dan vervuld. Ja. 1 Korinthe 13, waar deze uitdrukking staat, zo blijven geloof, hoop en liefde, slaat niet op de eeuwigheid, maar slaat op de situatie van ons nog hier beneden. Dat is wat hier blijft. Alle andere dingen gaan voorbij, inclusief profetieën en spreken in tongen, en nog een paar van die dingen die daar genoemd worden. Maar blijven, ja zeker, staat daar hoor. Maar wat blijft, is geloof, hoop en liefde. Ja. En die hoop hebben we, die blijven we houden, omdat onze hoop pas vervuld wordt op zijn vroegst bij de wederkomst van Christus. En daar zien we naar uit, ja, dat is ook wat hier staat. En dan staat er, vers 25, maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, dat hoort zo, hoop is altijd de verwachting van dingen die nog niet gezien worden. Geloof is trouwens ook altijd geloven in het woord wat God gesproken heeft over dingen die nog niet gezien worden. Dat is ook Hebreeën 11 deze keer. Waar de mens van goddelijke aanspraak vermaand is omtrent dingen die nog niet gezien worden. Maar hij gelooft ze en leeft daaruit. Lees het maar eens na, Hebreeën 11. Nou goed. Er staat trouwens, geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En bewijs van zaken die men niet ziet. Maar uit de rest van het hoofdstuk blijkt dat het gaat om dingen die men nog niet ziet, die pas later gezien zullen worden. Jawel. En dan gaat het hier ook om. Wij zien niet, maar wat geeft dat? Wij zien niet, daarom hebben we hoop. Wij verwachten het namelijk in de toekomst te zien. En wij zullen hem zien, gelijk hij is. Dat is waarnaar we uitzien. Hè? En dan staat er dus ook, maar indien we hopen hetgeen we niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Lijdzaamheid betekent geduld in het lijden. Want het is natuurlijk een kwestie van geduld. Moet afwachten. Aan de ene kant is het ook een kwestie van lijden. Want dat is het bestaan in deze wereld nou eenmaal. Neem het een lange ei natuurlijk, hè. Ja. Maar dat is het leven in deze wereld eenmaal, maar niettemin dat geduld dienen we op te brengen. We dienen net zo lijdzaam en zelfs ook langmoedig te zijn zoals de Heer Jezus zelf ook. En dat lijkt zo toch geen onmogelijke opgave. Goed, en dan staat er, al mocht u nou denken dat het wel een beetje een onmogelijke opgave is, dat u dat niet op kunt brengen, dan staat er, en desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want onze zwakheid is dat het zo moeilijk is om onze hoop te vestigen op dingen die we gehoord hebben, die we alleen maar gelezen of gehoord hebben en die we niet zien. Dat is een probleem. Omdat het strijdig is met de aard van de mens. Maar daarover staat dat de geest onze zwakheden mede te hulp komt. Dat betekent dat die geest ons in de gelegenheid stelt, de kracht geeft, hè, ons capabel maakt om inderdaad uit die hoop te leven. En dat is het verhaal. Staat ook duidelijk. Desgelijks komt de geest onze zwakheden mede te hulp, want, en dan komt er iets wat ik altijd moeite mee heb als ik het moet vertellen. Ik ben altijd bang dat ik een boel kritiek krijg. Maar bedenk dan, ik heb het niet geschreven hoor. Het staat hier, hè. Het staat hier, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Nou kan het wezen dat u denkt dat u wel weet wat u moet bidden gelijk het behoort, dan discussiëren we daar gewoon niet over. Maar wat mij betreft, ik weet echt niet wat ik moet bidden gelijk het behoort. Ik heb een hele lange verlanglijst overigens, hè? Maar ik weet niet of het behoorlijk is om die verlanglijst aan de Heer voor te leggen. Of het wel zo hoort, hè? Dat weet ik niet, hè? En dat doet er ook niet toe. Maar wat hier staat is, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Wij mogen bidden, wij kunnen bidden, wij worden opgeroepen om te bidden, hoe dan ook. Zelfs te allen tijden staat er bij gelegenheid. Heel ons leven lang dus eigenlijk. Maar hoe het eigenlijk precies hoort en waarom we zouden moeten vragen of niet vragen, dat is moeilijk te zeggen. Maar dat geeft ook niet. Nee, ik bedoel zo, als je werkelijk eerlijk bent, zult u moeten toegeven dat er toch enige brutaliteit, nee, een ander woord, vrijmoedigheid eist van gelovigen om bepaalde dingen bij de Heer neer te leggen. Zeg, Heer, kunt u daarvoor zorgen? Ik heb er altijd wel moed voor nodig, ook voor bepaalde zaken. Hè? Doe ik ook niet zomaar. Hè? Nou ja, u misschien wel. Ik weet het niet. Het is moeilijk uit te leggen. En dieper wil ik er ook niet. Ik wil expres geen voorbeelden geven. Hè? Maar dat kan toch zijn, hè? Dat u zegt, nou moet ik daar de Heer nou mee lastig vallen met mijn probleempje. Maar het is een klein probleempje, maar het zit me toch wel dwars. Hè? Nou, dat soort zaken. Hè? Wij weten niet of het wel behoorlijk is, naar behoren is om dat te doen. Wij mogen het wel doen. Daar gaat het niet om. Maar goed. Maar wat er staat is, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. In ieder geval denk ik dat dit een getuigenis is van Paulus. Dus ik laat het maar voor wat het is. Hè. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar goed, een groot probleem is het niet, want er staat achter. Maar de geest zelf, waarmee niet eens zozeer gedoeld wordt dus op de geest die wij ontvangen hebben, maar waarmee gedoeld wordt op de geest, namelijk God zelf, of de geest van Christus zelf, die immers zo genoemd wordt een paar versen eerder, in vers 9 meen ik, van Romeinen 8, hè. De geest zelf, dat is de geest van Christus, het is dus eigenlijk ook Christus zelf, de geest zelf bidt voor ons. Met zuchtingen, zelfs met kreunen, want dat is eigenlijk wat er staat, die onuitsprekelijk zijn, die niet uitgesproken worden. En ook dus als er helemaal niet gesproken wordt en geen geluid is, dan nog is het zo dat de geest zelf voor ons bidt. Waarom? Zeg gemakkelijk, omdat die geest is de geest van Christus en dus is die geest Christus. We geloven toch in een drie eenheid van de Godheid. Daar hoeven we toch verder nergens over te praten. Dat is toch duidelijk, hè? De geest van Christus namelijk, die inderdaad onze middelaar is. En die dus van de ene kant, van onze kant af, weet wat wij nodig hebben. Omdat hij zelf mens niet alleen was, maar ook is. Zeker wel. En die uit de mensen genomen is en gesteld bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Hij weet dus wat wij nodig hebben. En aan de andere kant heeft hij de toegang tot de hemelse vader. Hè? Zoon tot de vader. Om daar te regelen dat wij ontvangen wat wij nodig hebben. En ook voor zover wij het nodig hebben, laat ik dat er dan bij vertellen. Hij weet ongetwijfeld wel wat er naar behoren gebeden zou kunnen en moeten worden. Want het kon best wel eens wezen dat wij geneigd zijn te bidden voor dingen die we helemaal niet nodig hebben. Terwijl we verzuimen te bidden voor dingen die we wel degelijk nodig hebben, maar wat we niet eens weten. Dat kan. En dan hebben wij iemand die voor ons bidt. Hier staat, de geest zelf bidt voor ons, zonder dat er wat uitgesproken wordt. En ik zei net, een beetje teruggrijpend op vers 9 en 10 eigenlijk, van dit hoofdstuk, dat die geest zelf niemand anders is dan Christus. En dat zo is, staat ook in de volgende verse. Namelijk in vers 34, waar staat, halverwege het vers, hè? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, want zijn opstanding is meer dan zijn dood, uiteraard. En nog meer is, dat hij ook ter rechterhand Gods is, en dan is de vraag, wat doet hij daar? Dan sla ik het gauw weg en dan doen we de Hebreeënbrief open en dan zeggen we, nou, wat doet hij ter rechterhand Gods? Hij is daar onze middelaar, naar de ordening, onze hoge priester dus, naar de ordening van Melchizedek. Hij is degene die tussen ons en God staat, daar midden tussen, hij is onze middelaar. De andere plaatsen staat, hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Maar in ieder geval op de troon van de hoge priester en koning, Dussen, naar de ordening van Melchizedek. Hij is degene die voor ons bidt, staat hier. En het aardige is dan nog dat het niet eens misverstaan kan worden, want het Nieuwe Testament, het Grieks bedoel ik dan, kent nogal wat verschillende woorden die naar het Nederlands allemaal vertaald worden met bidden. Nogal wat verschillende woorden, allemaal vertaald met bidden. Maar het eigenaardige is dat er een van die termen is die maar een paar keer genoemd wordt. Dat is namelijk in vers 27, 26 van Romeinen 8 hier. Waar staat: de geest zelf bidt voor ons. Wel, dat woord bidden is een andere dan de uitdrukking wat wij bidden zullen. Daar staat een ander woord. In het Nederlands gaat het allebei om bidden. In het Grieks zijn twee verschillende woorden. Maar om die laatste gaat het. De geest zelf bidt voor ons. Dat woord staat ook in vers 27. Waar staat: die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En dat is uiteraard de geest uit het voorgaande vers. Hij bidt naar of tot God voor de heiligen. Dus in beide gevallen gaat het om de geest die bidt. En dus dit woord, hè. Dus in de eerste twee keer in het hele Nieuwe Testament dat die term in het Grieks gebruikt wordt. De volgende keer is in Romeinen 11 vers 2. En daar is het niet de geest, maar iemand anders. En er is het ook niet vertaald met bidden, overigens. Daar staat in vers 2 van Romeinen 11: God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, enzovoorts. En dat aanspreken, dat is hetzelfde woord als het woord bidden in Romeinen 8 vers 26 en 27. En daar gaat het erom dat hier Elia tussen God en Israël, of andersom tussen Israël en God, instaat. Hij praat over Israël tot God. Dat begrip bidden is dat. En als dus in Romeinen 8 vers 26 en 27 staat dat de Geest voor ons bidt, betekent het dat hij over ons tot God spreekt. Nou, en de enige andere keer dat hetzelfde woord gebruikt wordt, is in Hebreeën 7, jawel, Hebreeën 7, vers 25, waar gesproken wordt over Christus, de priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, uit vers 21... Hebreeën 7 vers 21. Christus, de priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Waarna bovendien staat dat Jezus van een beter verbond borg, middelaar, hoge priester geworden is. Gewoon een andere term met dezelfde betekenis. En daarna staat er van hem dat hij heeft ontvangen in vers 24 een onvergankelijk priesterschap. Een priesterschap wat ook altijd blijft dus. Net zo onvergankelijk als de troon die hij zou ontvangen, een onvergankelijk koninkrijk immers. En van hem staat in vers 25, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem, want hij is de middelaar, die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Heb je het? Dat ene woord komt maar vier keer voor dus. Romeinen 8 vers 26 en 27, Romeinen 11 vers 2 en hier Romeinen 7 vers 25. Wel, Romeinen 11 vers 2. Oh sorry, Hebreeën 7 vers 25. Nou, Romeinen 11 vers 2 verklaart de uitdrukking. Het is over het volk tot God spreken. En wie doet dat? Over het volk tot God spreken. Nou, volgens Romeinen 8 vers 26 en 27 is het de geest. En volgens Hebreeën 7 vers 25 is het Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan zeg ik weer een vaste zin erbij. Die zin is: en in de praktijk is het verschil helemaal niet zo groot. Waarmee ik maar zeggen wil, het is hetzelfde. Ja, nou, hetzelfde. Het is in ieder geval dezelfde. Die geest is Christus. De geest is degene uit wie wij geboren zijn, uit wie we leven hebben ontvangen. De geest is degene door wie wij tot God gaan. Kortom, dat is Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En hij is degene die inderdaad voor ons tussen beiden treedt. Die voor ons God aanspreekt. Hij is degene die onze zaken behartigt. En wat wij tekortkomen hier, naar zijn idee, niet naar ons idee, want naar ons idee kan het wel gewoon voortkomen uit onze eigen ontevredenheid, hebzucht, hoogmoed en noem het maar op, begeerte. Maar wat wij tekortkomen naar zijn idee, geeft hij ons. Hij zorgt daarvoor, omdat hij de middelaar is tussen ons en God, omdat hij namelijk, Hebreeën 5 vers 1, uit de mens genomen is en gesteld bij God, om daar de dingen van de mens bij God te regelen. En dat is wat de hoge priester in het oude verbond deed voor Israël. Die naderde eenmaal per jaar tot God in het binnenste heiligdom voor de ark des verbonds, voor het verzoendeksel enzovoorts, om daar inderdaad het volk bij God te vertegenwoordigen. Met als gevolg dat het volk verzoening ontving. Op grote verzoendag, dus nou, meer kan ik er nou in de gauwigheid niet over zeggen. En ik denk ook niet dat dat echt nodig is. Ik ga weer terug naar Romeinen 8, waar dan stond in vers 26... Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. We weten misschien wat wij bidden zullen, maar weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar dat geeft niet, want de geest zelf bid voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan moet je eens opletten, dan neem ik u nog even mee een paar versen terug in Romeinen 8. Waar staat in vers 9. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Even meelezen hoor. Wij zijn in de geest. Geest dus. In Efeze zou staan, wij zijn in Christus. Hier staat, wij zijn in de geest. Dat is hetzelfde hoor. Nou, maar kijk maar, ik zal laten zien dat het zo is. Gij zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Die geest die dus eerst genoemd wordt, is in tweede instantie de geest van God. Dus eerst heet het geest, dan heet het geest van God. En dan, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, waaruit blijkt dat die geest van God vervolgens heet geest van Christus. En de geest van God is de geest van Christus, omdat Christus God is uiteraard. En omdat God zich openbaart in Christus. En omdat het allemaal onzienlijk is, heet het dus geest. Kortom, de geest is eerst geest, dan geest van God, dan heet hij ineens geest van Christus. En dan lezen we weer verder. En vers 10, en indien Christus in uw lieden is, heb je dat? Eerst is het geest, dan is het geest van God, dan is het geest van Christus en dan is het Christus. En wat is het verschil? Niks. En als je het bij elkaar optelt, is het is de geest, de onzienlijke, hij is God. En hij is Christus. En het blijft allemaal de onzienlijke. Onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus, die wij niet zien kunnen. En die dus geest is, die ook onvergankelijk is en daarom geest is. En die in ons woont, en als hij in ons is, dan zijn wij naar het Grieks ook inderdaad in hem. En dat is wat hier staat. De uitdrukking verandert, maar de betekenis blijft gelijk en dat leer je dan even. En als hier dus gesproken wordt over de geest die uiteindelijk gewoon Christus blijkt te zijn, en er staat in vers 26 de geest zelf, dan weet je wie het is. De geest zelf bidt voor ons. Op grond dus van vers 9 is dat Christus zelf. En in de vergelijking met Hebreeën 7 vers 25 blijkt dat inderdaad te kloppen. Het is Christus zelf, de geest, Bovendien, in 1 Korinthe 3 staat het, of 2 Korinthe 3 staat het ook letterlijk hoor. Ja. De Heere is de geest. Er gaan heel verhalen over de geest enzovoorts. Hè. Maar er staat uiteindelijk wie dat is. De Heere. De Heere Jezus Christus uiteraard. De Heere is de geest. En waar des Heeren geest is, daar is... Maar nog een keer raden. Vrijheid. Ja, dat is hem. Inderdaad. En waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Wie is die geest? Dat is de Heere. Staat erbij. Ja, daar gaat het maar om. Die geest die in ons woning gemaakt heeft, is Christus die in ons woning gemaakt heeft. En de Christus die voor ons bidt, is de geest die voor ons bidt. Ja. En daardoor hebben wij inderdaad deel aan onzienlijke, zelfs hemelse dingen. En van diezelfde geest staat aan de andere kant, namelijk in Efeze 1 weer, die het onderpand is, de garantie is, het voorschot is, maar tegelijkertijd ook de borg is van onze toekomende erfenis. Ja, daar gaat het maar om. En om die toekomende dingen gaat het niet. We hebben de geest ontvangen en dat is de garantie voor de vervulling van al deze dingen, de voltooiing daarvan, ook daadwerkelijk in de toekomst. Want wij zijn in hoop zalig geworden. We wachten op dingen en in tussentijd lijden wij misschien gebreken. Maar de geest zelf of Christus zelf zorgt voor ons, maar het is diezelfde Christus en diezelfde geest die de garantie is voor de vervulling van onze hoop en verwachting. Dat is het verhaal hier van Romeinen 8. Zie. En daarom staat er dat hij voor ons bidt. In vers 26 en 27. En daarna zegt vers 28. En dat sluit rechtstreeks aan bij de voorgaande verse. En wij weten. Niet wij hopen. Zelfs. In de zin van twijfelachtig. Nee, wij weten zeker. Dat voor degene. Dengenen staat er. En dat betekent voor degenen. Dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Let op, er staat niet alle dingen werken mee ten goede. Dat staat er niet. Dat is ook niet zo. Er staat, alle dingen werken mee ten goede. Voor degenen die God lief hebben. En wie dat zijn? Wel, uiteraard degenen die in hem geloven uit de voorgaande hoofdstukken. Die met hem verbonden zijn. Dat is liefde immers, gemeenschap, verbinding. Ja. Dus wij weten dat voor degenen die God lief hebben, die in gemeenschap met hem leven, die op hem georiënteerd zijn, die op hem zien, die zien de onzienlijke als het ware. Hè? Dat voor degenen die op hem gericht zijn, voor wie Christus de belangrijkste en het belangrijkste is in hun leven, dat in elk geval, hè? Dat voor diegene alle dingen medewerken ten goede. En dat betekent dat er dingen kunnen zijn in ons leven die helemaal niet goed zijn naar de begrippen van de oude mens, die we ook zeker niet als goed en zeker ook helemaal niet als prettig ervaren, maar waarvan de schrift zegt, zij werken mee ten goede, die garantie hebben wij, want het is zo als wij de Heer lief hebben. Ja. En ik denk dat er voldoende in ons midden zijn ook die dat in de praktijk kunnen bevestigen. Dat het zo werkt. Maar hier staat het werkt zo. Alle dingen werken mede ten goede voor degene die hem lief hebben. En de rest van het vers zegt dat het is voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Waarna de vraag is, wie zijn er naar zijn voornemen geroepen? Even onze leesoefeningen. Hè? Wij weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou, wie zijn er naar zijn voornemen geroepen? Degene die God lief hebben. Ja, precies, uit het eerste deel van het vers. Jawel. Je kunt de zin ook andersom lezen, het middelste deel eerst. Dan staat er, wij weten dat alle dingen medewerken ten goede. Voor degene die God lief hebben, punt 1. En punt 2, voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar dat zijn geen twee voorwaarden. Dat is één en hetzelfde. Want degene die hem lief hebben, zijn naar zijn voornemen geroepen en andersom. Want het zijn twee verschillende aanduidingen, maar het zijn allebei aanduidingen gewoon van gelovigen. naar de gewone normale betekenis van de term. Degene die leven uit het woord van God, die hem aanvaardt, hem en zijn woord aanvaardt hebben, hebben hem dus lief, zijn namelijk met hem verbonden, hebben deel aan die laatste Adam, zal ik maar zeggen, en zijn daarom ook naar zijn voornemen, in overeenstemming met Gods plan, geroepen. Tot wat? Volgende vraag. Tot waartoe zijn zij geroepen? Nou ja, tot waar zijn, waartoe zijn zij gepredestineerd? De volgende vraag niet. Tot zoonschap. Want gelovigen zijn kinderen Gods. Laat u zijn kinderen geroepen. Om volwassen te worden. En als erfgenaam aangesteld te worden. Bar mitzwa. Voor de aanstelling tot zonen. Heel eenvoudig. Zie. En hetzelfde verhaal blijft altijd van kracht. Wie is er uitverkoren? Degene die gelooft. Wie is er gepredestineerd? Degene die gelooft. Hij is geroepen tot een bepaalde toekomstbestemming. Dat is altijd de aanstelling tot zoon. En dat staat er ook achter. Alleen staat er heel uitgebreid, maar staat erachter. Er staat namelijk, want, dat betekent dat een toelichting is op het voorafgaande, want, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Ja, en als u nou langzaam leest, ik gun me nooit de tijd om zo s'avonds hier langzaam te lezen, hè? Je moet eigenlijk nog wat langzamer, hè? Maar goed, als we langzaam zouden lezen, dan zouden we begrijpen dat hier dezelfde twee dingen genoemd worden als in Efeze 1, wat we een paar maanden geleden besproken hebben. Daar staat, we zijn in hem uitverkoren voor de grondlegging, de nederwerping dus der wereld. En we zijn tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. Nou, en hier staat, die hij tevoren gekend heeft, dat komt overeen met die hij voor de grondlegging der wereld uitverkoren heeft. Gaat over het verleden, uit het verleden, getrokken uit het verleden. Die hij tevoren uitverkoren heeft, heeft hij ook gepredestineerd tot aanstelling als zonen, zegt Efeze 1. En hier staat, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Maar het zal u toch wel duidelijk zijn dat dat hetzelfde is. Als men gelijk is aan het beeld van Gods zoon, is men ook tot zoon aangesteld. Het is dus dezelfde waarheid, alleen wordt het met andere termen gezegd. Dus, die hij tevoren gekend, vanuit verkoren heeft dus, heeft hij ook tevoren verordineerd om tot zoon te worden aangesteld, namelijk om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te zijn. En wel opdat hij, de zoon namelijk, de eerstgeborene, degene met hoogste erfrecht, opdat hij de eerstgeborene zij, te midden van, dus onder, vele broederen. En dat betekent dan dat Christus tot zoon wordt aangesteld en wij geloven, zeker die uit deze bedeling ook, waarbij Christus het eerstgeboorterecht heeft uiteraard, in vergelijking met de vele broederen, namelijk de gemeente. De rest van de gemeente. Neem niet weg dat we ook een andere waarheid kennen, namelijk dat de hele gemeente geacht wordt eerstgeboorterecht te hebben ontvangen, boven ieder ander die ooit behouden werd of wordt. Dat kent u toch ook, hè? Een gemeente van eerstgeborenen, dat is de hele gemeente een eerstgeborene, in vergelijking met Israël en de volkeren enzovoorts in de toekomst. Maar daar gaat het hier niet over, hier gaat het over de verhoudingen binnen de gemeente, en daarbinnen is Christus de eerstgeborene, maar hij heeft vele broeders. Namelijk alle gelovigen die van de, uit deze bedelingen, die van de gemeente deel uitmaken. Daarbij is hij de eerstgeborene. Het is dezelfde waarheid die ontleend is aan het Oude Testament en die in Hebreeën 2 ook uitgebreid wordt aangehaald. Dat wil zeggen, in Hebreeën 2 staat ditzelfde, maar dan wordt het zelfs geciteerd uit het Oude Testament, waar gezegd wordt dat hij eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Hoe het ook zij, wij zijn geroepen om net als Christus tot zoon van God te worden aangesteld, waarbij Christus het eerstgeboorterecht krijgt. En al heeft, uiteraard. Maar dat komt omdat hij ook daadwerkelijk eerder was, natuurlijk. Maar wij krijgen aan zijn zoonschap deel. Dat is de gedachte. En dan staat er, en die hij tevoren verordineerd heeft tot zoonschap, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Het probleem van dit vers zit er maar in dat wij geneigd zijn met ons causale denken enzovoorts, hè, ons oorzakelijk redeneren. Dat denken wij dat dit allemaal dingen zijn die achter elkaar horen en die achtereenvolgens afgewerkt zouden moeten worden. Staat het, toch? Er staat dan, zeggen wij, tevoren verordineerd en daarna geroepen. Daarna gerechtvaardigd, daarna verheerlijkt. En dat is een misverstand. Want het gaat niet om daarna, daarna, daarna. Het gaat niet om een proces wat men door moet maken. Het zal trouwens in strijd zijn met alle voorgaande hoofdstukken. Het gaat niet om een proces. Het gaat om één en hetzelfde. Het gaat erom dat hierdoor de apostel bijna op de manier van Johannes synoniemen gegeven worden. Dat wil zeggen dat dezelfde waarheid, dezelfde gedachte hier genoemd wordt met andere woorden. Dat blijkt ook wel. Want je mag dan van de laatste uitdrukking verheerlijkt zeggen, dat komt pas in de toekomst. Maar u weet toch ook dat die predestinatie tot zoon, dat het ook pas in de toekomst gerealiseerd wordt uiteindelijk. Geldt trouwens voor al deze dingen. Het punt is namelijk dat het niet gaat om dingen die achtereenvolgens plaatsvinden, maar dat het gaat om synoniemen. Dat wil zeggen, de apostel zegt hier eigenlijk, die predestinatie, die tevoren verordinering, is hetzelfde als roeping. En roeping is hetzelfde als rechtvaardiging. En rechtvaardiging is weer hetzelfde als verheerlijking. Kortom, welke van die termen je ook gebruikt. Als je er één gebruikt, dan spreek je over minstens alle vier. Er zijn ongetwijfeld nog meer uitdrukkingen voor, maar die laat ik dan ook maar even buiten beschouwing. Of dacht u dat je gerechtvaardigd kon worden zonder geroepen te worden? Dat geloof ik toch niet echt, hoop ik. He? En hoe worden wij gerechtvaardigd? Door geloof. Hoe worden wij geroepen? Door geloof. Op grond waarvan worden wij gepredestineerd tot aanstelling tot zoon? Door geloof. Op welke wijze krijgen we deel aan de heerlijkheid van Christus? Door geloof. En die vier keer. Eén keer. Dus gewoon vier keer hetzelfde. Daar gaat het maar om, hè? Als nou Efeze 4, vers 1 zegt, ik bid u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Waartoe zijn we dan geroepen? Ja, tot zonen dus, hè? Ja, een hemelse roeping. Maar zoonschap dus, hè? Inderdaad, een hemelse roeping. Maar geroepen om zonen te zijn met Christus zelfs in de hemel. Hemelse erfenis en dat soort dingen, hè? Dat is het, hè? Geroepen tot zoonschap. En we dienen in overeenstemming daarmee te wandelen. In het bewustzijn van dat wij daartoe geroepen zijn. En hier staat het ook in deze vers. Hier gaat het erom dat roeping inderdaad inhoudt dat men geroepen wordt om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. We zijn geroepen tot zoonschap. Daar gaat het maar om. En als u dat zou nagaan in de Bijbel, waar het begrip roeping gebruikt wordt, zult u merken dat het begrip roeping niet eens gebruikt wordt in verband met het vervullen van het een of ander geestelijk ambt of zoiets. Ik weet niet eens hoe je het schrijft, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar roeping niet tot een geestelijk ambt, maar het is gewoon een roeping om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden, om tot zoon te worden aangesteld en erkend straks in de toekomst. En daartoe zijn we kinderen van God geworden. En als we kinderen zijn, zijn we geroepen tot zoonschap. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Maar hoe worden wij kinderen van God? Wel, doordat wij gerechtvaardigd zijn in Christus en deel gekregen hebben aan zijn rechtvaardigheid. Men kan beter in één keer doorgaan. We hebben deel gekregen aan zijn rechtvaardigheid en zijn dus gerechtvaardigd. Weet u wel, hij is overgeleverd om onze zonde. Romeinen 4, het laatste vers, ik weet nooit welk nummer, maar Romeinen 4, het laatste vers. Hij is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Nou goed, in hem zijn we gerechtvaardigd. In hem worden wij verheerlijkt, of zijn wij verheerlijkt en zullen wij verheerlijkt worden. In hem zijn wij geroepen, in hem zijn wij uitverkoren, in hem zijn wij gepredestineerd tot zoonschap. Er zijn nog meer uitdrukkingen voor. Hoor. In hem zijn we geheiligd, maar hoe word je heilig? Door je heilig te laten verklaren. Hè? Dat klopt, maar dan wel door God zelf, de enige heilige vader die wij kennen. Hè? Ja, zo is het nou eenmaal. Hè? Hoe word je geheiligd? Doordat je gekozen wordt uit de wereld. Dat is heiliging, dat is afzondering en reiniging. Hè? Heiliging is afzondering, reiniging en tegelijkertijd verbinding met wat anders. Heelmaking namelijk. En dat is precies met ons gebeurd. Geheiligd in de zin van getrokken uit, afgezonderd van en verbonden met de levende Christus vervolgens. Gewoon op grond van geloof. Kortom, al die begrippen horen werkelijk bij elkaar. En ze zijn slechts verschillende beschrijvingen van één en hetzelfde. Het zijn beschouwingen uit verschillende invalshoek van één en dezelfde waarheid. En daar gaat het maar om. En dat is wat hier staat. Johannes zou het nooit op deze manier zeggen. Johannes doet het door steeds in de daaropvolgende zin een term te veranderen. Dan verandert hij een woord, hè? Eén keer heeft het over woord, de volgende zin staat er licht, de volgende zin staat er leven, de volgende zin staat er geest. Maar het is altijd hetzelfde. He? Zoiets, geef maar een voorbeeld. He? Zo gaat dat. Nou, en hier Paulus het wat systematischer. Die zegt wel, als het één waar is, is het andere ook waar en het andere ook en het andere ook. Want die het tevoren gekend heeft, heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. Eveneens betekent toch ook, hè? Niet daarna, dat betekent het niet. Dat betekent eveneens. En dus niet achtereenvolgens, maar tegelijkertijd. Degene die het tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Dat betekent dat als we aan één van deze dingen deel hebben, hebben we aan al deze dingen deel. Dat is de betekenis van het vers. En daar gaat het om, zodat je ze niet allemaal apart hoeft te bespreken. Dat doen wij wel eens hoor. Systematische theologie, dan wordt zo'n begrip genomen, wordt helemaal uitgespit en uitgewerkt. Maar het is veel eenvoudiger om te zien dat het synoniemen zijn, dat het om hetzelfde gaat in principe. Alleen dat het verschillende beschouwingen geeft van een en hetzelfde. En het bijzondere is natuurlijk dat als we over deze dingen spreken, spreken we over de hoedanigheden van Christus, over wie Christus is. En als het daarover gaat, dan hebben we het dus over de wijsheid Gods. En als we het over de wijsheid Gods hebben, hebben we het over de veelkleurige, letterlijk, in de Statenvertaling veelvuldige wijsheid Gods. Die heeft verschillende kanten, verschillende kleuren, zijn verschillende manieren om hetzelfde te vertellen. Maar het verhaal komt altijd op hetzelfde neer. Dat namelijk de zegeningen van Christus op verschillende wijze beschreven en beschouwd kunnen worden. En vervolgens dat wij aan al die zegeningen deel hebben, omdat we deel hebben aan Christus. Daarom hebben we deel aan zijn uitverkiezing. Zoals we eerder besproken hebben. We hebben deel aan zijn predestinatie tot zoonstelling. We hebben deel aan zijn roeping. We hebben deel aan zijn rechtvaardiging, niet in de laatste plaats. We hebben deel aan zijn verheerlijking. En zo kan ik nog uren doorgaan, denk ik. We hebben deel aan zijn dood, aan zijn begrafenis, aan zijn opstanding, aan zijn hemelvaart, aan zijn heiliging, enzovoort. Daar gaat het om. Of zoals Petrus het zegt, Petrus is altijd wat vlotter met die dingen. Die zegt het even gauw en dan de hele hoop krijg je in één keer. Hè? En die zegt, God heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En dat is nogal breedsprakig voor Petrus. Want leven en godzaligheid zijn eigenlijk ook nog hetzelfde. Hè? God heeft ons alles gegeven wat tot eeuwig leven of godzalig leven of leven en de godzaligheid behoort. Ja, nou en daar gaat het om, daar leven we uit. Het is niks om ons zorgen over te maken. Het enige waar wij onze gedachten bij zouden moeten hebben is bij onze Heer en bij zijn werk in plaats van bij onszelf en bij ons werk. En als wij onze gedachten hebben bij de Heer en zijn werk, dan interesseert ons zijn woord en in bijzonder zijn profetisch woord, wat zeer vast is en gij doet echt wel als gij daarop acht geeft. Hoor je tegenwoordig ook wel eens anders, hè? Ja, maar goed. Dat zal ik u niet verder vertellen. Dat doe ik een andere keer weer. Maar als we dat doen, dan hebben wij hem inderdaad lief. zijn we op hem georiënteerd en dan zal blijken, achteraf zal dat blijken, het zal namelijk geopenbaard worden, verschijnen. Dan zal blijken dat als wij staan vervolgens later voor de rechterstoel van Christus, ter gelegenheid van onze verkregene verlossing, dat God in Christus inderdaad heel wat heeft kunnen doen door ons oude, zondige lichaam waar wij ons leven lang zo mee overhoop gelegen hebben. Niet alleen met het lichaam, maar alles wat erbij hoort, bedoel ik. Want dat is wat de schrift ons leert. Dat als we zoeken die dingen die boven zijn, dat ons dan alle andere dingen zullen toegeworpen worden. En die andere dingen zoeken wij niet. Wij zoeken alleen de dingen die boven zijn. En daarvoor in ruil geeft hij ons inderdaad alles. Er zal blijken dat, hoewel we misschien helemaal niet het idee hebben dat we wat gedaan hebben voor de Heer, zal blijken dat we niettemin loon zullen ontvangen, omdat hij wat gedaan heeft door en in ons. Maar nogmaals, dat is niet iets om je zorgen over te maken, waar onze gedachten naar uit zouden moeten gaan. Onze belangstelling, onze gerichtheid is gewoon naar onze heiland, naar zijn werk, naar wat hij doet en dus naar wat hij daarover geopenbaard heeft in zijn woord. Want daardoor zijn we wedergeboren, daaruit leven wij. Dat woord is ook het brood wat uit de hemel is nedergedaald. Dat is voedsel voor ons hart. Amen. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Omdat we een hoge priester, een middelaar, een borg hebben ontvangen. Door wie wij met u verzoend zijn. In wie wij gerechtvaardigd zijn. In wie wij deel hebben gekregen aan die heerlijkheid en aan die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. We zeggen u dank, Vader, voor die grote rijkdom van uw genade. Waardoor u ons getrokken hebt uit de duisternis en de macht van deze tegenwoordige wereld. En ons overgezet hebt in het koninkrijk van de Zoon uwe liefde. We willen u dankzeggen, Vader, dat we uit uw genade en de rijkdom daarvan mogen leven. En dat we slechts hoeven te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan uw rechterhand, om vervolgens deel te krijgen aan al die zegeningen die u beloofd hebt, en zelfs aan loon voor die dingen die u door ons hebt willen en kunnen doen. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij het werk wat u volbracht hebt in onze heiland. Dat u ons gegeven hebt de overwinning op dood en de zonden op deze oude schepping, door ons deelgenoot te maken van hem die de overwinnaar is. En wel zo dat wij in hem meer dan overwinnaars geworden zijn. Wij danken u ook, Vader, dat wij mogen leren uit uw woord dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Dat we mogen weten door hem en in hem onlosmakelijk met u verbonden te zijn en deel te hebben gekregen aan die onvergankelijke erfenis. Wij prijzen uw naam, Vader, dat we u mogen kennen als die God die aan de ene kant rechtvaardig is, maar aan de andere kant ook genadig en barmhartig, om ons te reinigen, om ons zonden te vergeven en ons volmaakt te stellen, zodanig dat wij deel hebben gekregen aan die hemelse erfenis. Wij danken u daarom nogmaals voor deze avond. En we willen u vragen, Vader, wilt u ons inderdaad nabij zijn, ook in de dagen die voor ons liggen? Wilt u onze schreden bewaren? Geeft u ons ook dat licht op onze weg en die lamp voor onze voet door uw woord, omdat we inderdaad zouden wandelen naar uw eer en in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat we in de toekomst deel zullen hebben aan die aanstelling tot zoon, straks na de opname van de gemeente bij de verschijning van onze heiland, die wij nog niet gezien hebben, maar die wij nochtans lief hebben en die we eenmaal zullen zien gelijk hij is. Wij danken u, Vader, voor dat grote voorrecht op deze wijze aan uw hand en in afhankelijkheid van u te mogen leven. Amen.